Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen de dienst voortzetten met Psalm 43 en daarvan het derde vers. Zend Heere, uw licht en waarheid neder, en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van uw heiligheid, waar mij uw gunst verbijt. Psalm 43, vers 3. Doen we ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, door in te stemmen met de 12 artikelen. Daarna komt de schriftlezing tot ons, die voor deze middag is uit Job 19, vers 23 tot en met 27, en Filippenzen 1, vers 19 tot en met 26. Job 19, vers 23 tot en met 27... en Filippenzen 1, vers 19 tot en met 26 zijn de schriftlezing na de geloofsbelijdenis.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen wij uit Job 19, vanaf vers 23. Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven wierden. Och, of zij in een boek ook wierden ingetekend. Dat ze met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouden wierden. Want ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Terwijl ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. En dan vervolgen wij de lezing uit Filippenzen 1 vanaf vers 19 tot en met 26. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal. Door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop. Dat ik in geen zaak zal beschaamd worden. Maar dat in alle vrijmoedigheid. Gelijk allentijd. Alzo ook nu. Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Het zij door het leven. Het zij door de dood. Want het leven is mijn Christus. En het sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees, hetzelfde mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven, is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik. Dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij. Door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Tot zover de schriftlezing.
Op de gelezen Bijbelgedeelten en veel andere gedeelten van Gods woord is gegrond het onderwijs van de catechismus dat deze middag tot ons komt vanuit vraag en antwoord 57. Vraag en antwoord 57 van de Heidelberger catechismus die we nu eerst willen lezen. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, wanneer u ons deze middag opnieuw de gelegenheid geeft om naar uw woord te gaan luisteren, past het ons om onze diepe afhankelijkheid van u in alle dingen te belijden. Zonder u hebben we de gang naar dit kerkgebouw niet kunnen maken. Zonder u hebben we thuis niet kunnen afstemmen op de Jeruzalemkerk. Zonder u kunnen we in deze ogenblikken niet bidden. En kunnen we straks niet gaan luisteren en gaan preken. Wij zijn diep van u afhankelijk. En Heere, zou u ons dan deze middag alles willen geven wat nodig is. Geeft u ons een geopend hart door het krachtige werk van uw geest. Opdat het onderwijs dat we vanmiddag overdenken over zulke belangrijke dingen ingang mag vinden in onze harten. Heere, wil u zelf uw woord openen voor ons hart en ons hart voor uw woord. U weet wat we nodig hebben in de omstandigheden van ons leven. We bidden u dat voor de ouderen van de gemeente, die menselijk gesproken heel dicht zijn gekomen bij het moment dat ze dit leven moeten verlaten. Heere, u weet ervan, als er zijn onder de ouderen die dat besef nog altijd verdringen. Wilt u ze deze middag onder de prediking van uw woord eerlijk maken? En wil u geven dat ze, al is het in de levensavond en al is het op de klok van de genadetijd 11:55, heden nog mogen bekennen wat tot hun vrede dient? Wil u krachtig werken met uw geest in de harten van oudere gemeenteleden? U kent ook degene die met veel vragen, geestelijke vragen, zich onder uw woord hebben gesteld onder de ouderen. Heere, zou u vragen willen beantwoorden? Wilt u uw kinderen vertroosten? Heel bijzonder met het leerstuk dat vanmiddag onze aandacht vraagt. De wederopstanding des vlezes. De oude dichter zingt ervan. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt me op in zijn heerlijkheid. En Heere, ook voor uw kinderen geldt dat er genade voor nodig is om dat met vrijmoedigheid te mogen beleiden. Maar wilt u het ze geven? En wilt u geven dat de preek van deze middag daartoe gezegend mag worden? Heere, we dragen aan u op degene van middelbare leeftijd, die zo in beslag kunnen worden genomen door het leven van iedere dag, ook door de huidige tijdsomstandigheden en alle vragen die de omstandigheden met zich meebrengen. Maar laat het bij dat alles zo zijn dat we vanmiddag bepaald mogen worden bij deze belangrijke dingen. En geeft u dat wij ons niet zullen verliezen in dit aardse, tijdelijke leven dat toch maar betrekkelijk is. Heere, leer ons om uw koninkrijk allereerst en allermeest te zoeken. En zegen daartoe ook de prediking van vanmiddag. Ook als de preek wellicht ernstig en aangrijpend is voor ons. We vragen u dat niet minder voor de jonge mensen, die menselijk gesproken verwachten dat ze nog een heel leven voor zich hebben. En het zal voor wellicht velen van hen ook zo mogen zijn. En toch, Heere, u wilt hen in hun jonge jaren bij deze dingen bepalen, omdat u zo over de dingen in uw woord spreekt. En we vragen van u, laat de jonge mensen deze middag onder de prediking van uw woord, in de kerk of thuis, eerlijk gemaakt worden door uw genade. Opdat ze mogen zien wat het allerbelangrijkste is in dit leven. En dat we pas echt kunnen leven als we ook kunnen sterven. Heere, we vragen van u of u alles wat hinderen kan in onze gedachten, in onze persoonlijke omstandigheden, in wat voor reden dan ook mag worden weggenomen. Zegent u uw woord en geef wat nodig is bij het spreken. Ook daarin zijn we diep van u afhankelijk. Zonder u kunnen wij ook vanmiddag niets. Schenkt u het, Heere, dat uw woord zo bediend mag worden zoals u het van ons vraagt. We bidden u voor degene die thuis meeluisteren of u in die omstandigheden en in die situatie bijzonder beslag wil leggen op de harten. Heere, ontferm u zich over ons land en volk. Opnieuw dragen we onze overheid en ons vorstenhuis aan u op. Geeft u wat nodig is in alle besluiten die genomen moeten worden. En Heere, wil u geven dat er onder ons land en volk bekering mag komen tot u de levende God. Wat wij persoonlijk nodig hebben, heeft iedere inwoner van Nederland nodig. Wil u het werken? Wil u werken onder het opgroeiende geslacht? Wil u werken onder het komende geslacht? En bouw uw kerk ook in dit land waarin we u zo op het hoogst misdaan hebben en van het heel spoor afgegaan zijn, ja wij en onze vaderen tevens. Heere, wanneer we zien op onszelf, wanneer we zien op ons land en volk, wanneer we zien op de kerken in ons land, wanneer we zien op ons eigen hart en leven, dan is er geen verwachting. En dan hebben we het ernaar gemaakt dat u ons zou verlaten om nooit meer tot ons terug te keren. Maar we bidden van u, denkt u aan Nederland. En wil u denken aan de grote stad Rotterdam waar we woonachtig zijn of in de omgeving daarvan. En wil u velen bekeren tot u de levende God. U die het werkte in de tijd van Jona. U bent nog dezelfde Heere. Doe het toch tot eer van uw naam. En gebruikt u ook de omstandigheden van deze tijden die ons zo herinneren aan onze menselijke kleinheid en broosheid en kwetsbaarheid. Wilt u geven dat die omstandigheden geheiligd mogen worden aan ons hart. En dat we de roepstem erin mogen vernemen. Zo leggen we al onze gebeden voor u neer. We bidden heel bijzonder voor degenen die eenzaam zijn. U kent hun omstandigheden. En u weet ook van anderen voor wie deze tijd van een gedeeltelijke lockdown moeilijk is. Heren, wil u in alle moeilijke omstandigheden geven wat nodig is. Doe niet met ons naar onze zonde, Heren. Vergeld ons niet naar onze ongerechtigheden, maar schenk ons deze middag in spreken en luisteren. In al datgene wat gebeuren moet, ook ten dienste van de prediking van uw woord, uw onverdiende, maar zo onmisbare zegen, om Christus wil. Amen. Psalm 43, het vijfde vers, willen we eerst nog met ons hart gaan zingen. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust in zeren welbehagen. Hij doet welhaast uw heilsondagen. Uw hoop herleven naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. 43 vers 5. De collecten van deze zondag zijn bestemd voor eredienst, diaconie en algemene kosten kerk. Op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. We zouden naar de gemeente, als u en ik vandaag de dag een bezoek zouden brengen aan de Schotse stad St. Andrews, zomaar aan voorbij lopen. Klein gedenkteken aangebracht in het plaveisel van die stad, met twee letters. P en een H. Maar zo'n 500 jaar geleden vond op die plaats een bijzonder aangrijpende gebeurtenis plaats. Een man, een jonge man van nog geen 30 jaar oud, werd verbrand vanwege het geloof. Op een wonderlijke manier was hij tijdens een studiereis naar Europa, het vasteland van Europa, in contact gekomen met de leer van de Reformatie. En nog wonderlijker, hij was tot bekering en tot geloof gekomen. En er was in het hart van deze jonge Patrick Hamilton, want zo was zijn naam, een verlangen gekomen om anderen van zijn volk bekend te maken met de leer en met het evangelie van Gods genade in de Heer Jezus Christus. En hij keerde terug naar Schotland en begon te preken. Maar niet lang daarna werd hij gearresteerd, veroordeeld tot de dood en uiteindelijk verbrand. En als Patrick Hamilton dan het schavot betreedt, spreekt hij een enkel woord tot degene die om hem heen zich hebben verzameld. En dan zegt hij het, dat ik vandaag sterven moet, dat is wel bitter voor mijn vlees. En het is wel vreselijk voor de mensen die me lief zijn, maar het is ook de ingang tot de hemelse heerlijkheid. Want deze jonge man mocht het weten in het aangezicht van de brandstapel. Na de dood is het leven mij bereid. Er is verwachting voor mijn ziel. En dwars door alles heen is er ook verwachting voor mijn lichaam. En dat brengt ons bij de vraag en antwoord uit de catechismus die we deze middag met Gods hulp willen overdenken. Toekomstverwachting voor Gods kind. Dat schrijven we bij vraag en antwoord 57. Toekomstverwachting voor Gods kind. Er is allereerst verwachting voor zijn ziel. Want het begin van antwoord 57 zegt op grond van de schrift dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. En in de tweede plaats, er is verwachting voor zijn lichaam. Want het slot van antwoord 57 zegt, maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Toekomstverwachting voor Gods kind. Er is verwachting voor zijn ziel en er is verwachting voor zijn lichaam. En de vraag die u en ik vanmiddag naast het thema van de preek en de verdeling moeten leggen is, en hoe is het bij ons? Welke verwachting heb ik? Wanneer wij gemeente vanmiddag een begin maken met zondag 22, dan is het antwoord allereerst wel opvallend, omdat er gevraagd wordt, wat troost geeft u de opstanding des vleeses? En het woord vlees duidt het lichaam aan in zijn broosheid en in zijn vergankelijkheid. Maar dat er dan in het antwoord van de catechismus niet allereerst over het lichaam wordt gesproken, maar over de ziel van de mens. Dat niet alleen mijn ziel. En onwillekeurig gaan we een ogenblik terug naar de schepping van de mens. Toen de Heere de mens geschapen heeft, hebben niet alleen zijn handen de mens geboetseerd wat het lichaam betreft, uit het stof van de aarde. Zo staat dat in Genesis beschreven. Maar toen heeft de Heere ook de adem des levens in het lichaam van de mens gegeven. En dan staat er aan het begin van Gods woord, Alzo werd de mens tot een levende ziel. God heeft ons geschapen met een lichaam. En God heeft ons geschapen met een ziel. En als een mens sterft, dan worden die twee van elkaar gescheiden. En wat gebeurt er dan met onze ziel? Dat is allereerst de vraag die onze aandacht moet hebben. Daar zijn in de loop van de geschiedenis heel wat antwoorden op gegeven. En tot op de dag van vandaag worden die antwoorden nog gegeven. Wat gebeurt er met de ziel van een mens als hij sterft? Een van de antwoorden die u kunt horen is, dan sterft die ziel ook. Heel platvloers gezegd, dood is dood. En met de dood is alles voorbij. Ander antwoord dat u vandaag de dag nog steeds kunt horen is, als een mens sterft, dan verlaat de ziel het lichaam wel, maar om te verhuizen naar een ander lichaam. Naar het lichaam van een mens of naar het lichaam van een dier. Dat is de leer van de reïncarnatie die u bijvoorbeeld tegenkomt in het hindoeïsme. De ziel van een mens sterft niet, maar die verhuist. Nog een ander antwoord, en dat komt u zo op sommige plaatsen in de kerkgeschiedenis en ook vandaag nog wel tegen, is als een mens sterft, valt zijn ziel in een diepe slaap. En dan slaapt die ziel tot de dag van de wederkomst van de Heer Jezus. En dan wordt de ziel van een kind van God weer wakker. De leer van de zielenslaap. Dat zijn drie antwoorden op de vraag, wat gebeurt er eigenlijk met de ziel van een mens als een mens sterft? De mens. De menselijke ziel sterft, de menselijke ziel verhuist en de menselijke ziel valt in een diepe slaap. Maar het gaat vanmiddag om de vraag, wat zegt Gods woord over wat er met een ziel van een mens gebeurt bij het sterven? Wat zegt Gods woord op de vraag wat er met de ziel van Gods kind gebeurt bij het sterven? En dan geeft de catechismus op die vraag dit antwoord. Dat mijn ziel na dit leven van stonden aan, onmiddellijk, meteen, precies op het moment dat een kind van God sterft, dat de ziel van Gods kind op dat moment tot Christus haar hoofd wordt opgenomen. Dus op het moment dat een kind van God de laatste adem uitblaast, of dat nu is op een ziekbed, of zoals Patrick Hamilton op de brandstapel, of onder nog heel andere omstandigheden, maar precies op dat moment, zegt ons leerboek, zendt God zijn engelen om de ziel van Gods kind te halen en om die ziel van Gods kind te brengen in de hemelse heerlijkheid bij Christus. Van stonden aan, op het moment, is dat bijbels? Ja, een paar bijbelse voorbeelden, een paar bijbelse redenen die dat onderstrepen. Allereerst, gemeente, dat bekende voorbeeld van de moordenaar aan het kruis. Als die moordenaar een enkele minuut voor 12 uur, om het zo te zeggen, op de klok van de genadetijd nog tot bekering en tot geloof gebracht wordt. In het aangezicht van de dood. En als hij bidt en zich biddend tot de Heer Jezus Christus wendt, gedenk mijner wanneer ge in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Wat zegt de Heer Jezus dan? Dan zegt de Heer Jezus, heden Op deze dag, op de dag van uw sterven, zult gij met mij in het paradijs zijn. De ziel van de moordenaar aan het kruis is niet gestorven, is niet verhuisd, is ook niet in slaap gevallen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ander voorbeeld uit Gods woord, de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Als de arme Lazarus sterft, vertelt de Heer Jezus, komen de engelen en dragen ze de ziel van deze man in de schoot van Abraham. Dat is een Joodse uitdrukking voor de hemelse heerlijkheid. Van stonden aan tot Christus opgenomen worden. Nog een derde voorbeeld. In Openbaring kunt u de woorden lezen die wij wellicht allemaal wel als bekend zullen herkennen. Dat er over de doden wordt gezegd die in de Here sterven. Zalig zijn de doden die in de Here sterven. En dan komt het van nu aan. Vanaf dit moment. Vanaf het moment dat ze sterven, zijn ze zalig. Is het niet zo dat ze in slaap vallen en wachten moeten tot het moment dat ze wakker gemaakt zullen worden en dan zullen ze de hemelse heerlijkheid mogen genieten? Maar van nu aan, zegt het woord van God. En nog een vierde en een laatste voorbeeld, we hebben dat gelezen in Filippenzen 1. Daar zit de apostel Paulus gevangen. Hij is er niet helemaal zeker van of hij zijn gevangenschap zal overleven. Zo lijkt het als u het begin van de brief leest. En dan schrijft Paulus aan de gemeente van Filippi en hij heeft die gemeente menselijke wijs gesproken mogen planten. Maar dan schrijft Paulus aan de Filippenzen dat hij als het ware verscheurd wordt door twee verlangens. Aan de ene kant verlangt hij om op aarde te blijven, nog te blijven leven, om in het koninkrijk van God te mogen dienen. Bij u blijven, zo schrijft hij, is nuttiger om uwentwil. Maar aan de andere kant, en dat is een verlangen dat ook heel sterk leeft bij de apostel, is het zeer verre het beste om ontbonden te worden en met Christus te wezen. Dat is ook het verlangen dat het hart van de apostel in beslag neemt. En daar moet u even met mij over nadenken als u wil. Als de apostel dat schrijft en als hij het als het ware aan de gemeente van de Filippenzen voorhoudt. Mijn hart wordt verscheurd door twee verlangens. Bij u blijven, de zaak van Christus dienen in dit aardse leven als prediker. En aan de andere kant sterven en met Christus zijn, dan zal de apostel dat toch alleen maar geschreven hebben als die er zeker van was. Op het moment dat ik sterf, wordt mijn ziel ook onmiddellijk opgenomen in de hemelse heerlijkheid om met Christus te zijn. Wel gemeente, dat zijn enkele bijbelse onderstrepingen van het onderwijs van de catechismus dat zo vanmiddag aan het begin van antwoord 57 tot ons komt. Wat gebeurt er met de ziel van Gods kind als hij sterft? Ogenblikkelijk, op hetzelfde moment, wordt de ziel van de gelovige opgenomen in de hemelse heerlijkheid om daar met Christus te zijn. En dat is iets dat mogen en dat moeten wij nooit vergeten. Zeker niet wanneer een kind van God in onze omgeving sterven gaat. Dan kunnen de omstandigheden misschien heel moeilijk zijn. De dood heeft ook altijd iets ontluisterends. Maar bij dat alles is het wel waar wat Gods woord zegt. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt me op in zijn heerlijkheid. En de Heere zegt het vanmiddag. En laat dat heel bijzonder een troost mogen zijn voor degene die genade mogen kennen. Er komt een dag. De dag waar u misschien zo tegenop kan zien. De dag waar u zo voor kunt vrezen, kind van God. De dag waarop u de doodsjordaan in moet gaan. Maar dat zal ook de dag zijn dat de hemelse bruidegom de koets vooruitstuurt om uw ziel op te halen en tot zich te nemen in heerlijkheid. En dat staat hier nadrukkelijk in de catechismus als een troost. Wat troost geeft u de opstanding van het vlees? Een troost, jazeker. Want al Gods kinderen zijn door genade met Christus verenigd door het geloof hier op aarde. Al Gods kinderen kennen de band aan Christus. Maar wat kan die band bestreden zijn? Wat kan het geloof aangevochten worden? Wat kan de genade van de Heere soms door eigen schuld verduisterd raken? Wat kunnen Gods kinderen aangevochten en bestreden worden van alle kanten? Wat is het hier in dit aardse leven zo onvolkomen en ten dele? En toch, in het leven van degene die genade kennen, is er, als het goed is, een hunkerend verlangen naar de gemeenschap met Christus. Dat is ook iets, gemeente, om deze middag uw eigen hart en leven naast te leggen. Als dat ontbreekt, dan mag ik u vanmiddag geen rust geven. Als dat verlangen, dat hunkerende verlangen naar de gemeenschap met Christus ontbreekt, oh, dan is er alle reden om te smeken of de Heere dat door genade in uw hart en in uw leven wil werken. Maar er komt een dag dat al het onvolkomene in het leven van Gods kind voorbij zal zijn. Dat de zonde niet meer verduisteren zal. En dat de vorst der duisternis niet meer benauwen zal. En dat de wereld niet meer verleiden zal. En dat alle aanvechtingen een einde nemen. En dat Gods kind voor eeuwig met zijn ziel met Christus in heerlijkheid verenigd mag worden. Een troost. Dit is mijn troost en druk mij toegelegd. Dat mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal worden opgenomen. En als het er zo staat, gemeente, dan komt er vanmiddag een hele belangrijke vraag tot u en tot mij. En dat is: is Christus uw hoofd? Is Christus uw hoofd geworden? Bent u door genade, door het krachtige werk van de Heilige Geest, door het geloof dat de Heilige Geest in uw hart gewerkt heeft, verbonden aan Christus, is Hij uw hoofd? Want als dat nog niet zo is, dan geldt ook dat u een keer sterven moet. En dan zal uw ziel evenmin sterven. Dan zal uw ziel ook niet verhuizen. Dan zal uw ziel ook niet in een diepe slaap vallen. Maar dan zal uw ziel voor God moeten verschijnen. En dan lezen we in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus ook die aangrijpende woorden: dat de rijke man zijn ogen opsloeg in de pijn. Dat is het aangrijpende aan het begin van onze catechismusvraag en de antwoord. Dat dat het een van de twee is. Of van stonden aan met Christus in de heerlijkheid van de hemel. Of van stonden aan zonder Christus in de eeuwige verlorenheid. En het gaat, gemeente, deze middag over u en over mij, over ons heel persoonlijk. Hoe is het met ons? We leven hier op aarde. Als de Heer het geeft, mogen we misschien een lang leven krijgen. Maar het gaat een keer naar dat moment toe. Onze ziel zal voor God moeten verschijnen. En het is één van de twee. Of van stonden aan met Christus haar hoofd. Of van stonden aan zonder Christus in de verlorenheid. En dan is er geen weg meer terug. Dan geldt, zoals de boom valt, blijft die liggen. Dan is het voor eeuwig beslist. Het kostbaarste, dat zeggen we vaak tegen elkaar, maar het kostbaarste wat u en ik met ons meedragen, is onze ziel. Is datgene wat we niet zien en wat er toch is, onze onsterfelijke ziel voor de eeuwigheid. En het allerbelangrijkste, wat Gods woord daarin duidelijk maakt aan ons, is dat we onze ziel hebben te behouden. Want als onze ziel verloren gaat, is alles verloren. Hoe is het met uw ziel? Wat is vandaag, op dit moment, gemeente, uw toekomstverwachting? Geeft u eens eerlijk voor het aangezicht van de Heere een antwoord op die vraag. Wat is je toekomstverwachting? Hoe zal het zijn met je ziel als je sterven moet zoals je op dit moment leeft? Gods kinderen hebben verwachting, hebben toekomstverwachting. Hun ziel wordt opgenomen om voor eeuwig God te mogen loven. Om voor eeuwig met Christus te zijn. En dat brengt ons dan ook bij onze tweede gedachte. Er is verwachting voor de ziel van Gods kind. Maar er is ook verwachting voor het lichaam. We lezen verder. Maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd zou worden en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zou worden. Wat gebeurt er met het lichaam van Gods kind? Dat is eigenlijk de tweede vraag die in dit stukje van de catechismus aan de orde komt. Wel, dat lichaam van een kind van God nadat hij of zij gestorven is, blijft zo vaak nog een paar dagen boven de aarde. En dan moet het begraven worden. Dan wordt het in de aarde gelegd en soms gaat het nog anders. Denkt u maar aan de inleiding van de preek. Patrick Hamilton, zijn lichaam verging tot as. En in de geschiedenis van de kerk zijn er martelaren geweest van wie het lichaam verdween in de muil van de wilde dieren. En in de loop van de geschiedenis zijn er voorbeelden van kinderen van God die overboord sloegen of bij een scheepsramp om het leven kwamen en van wie het lichaam nooit werd teruggevonden. Maar het lichaam, en dat zijn aangrijpende dingen die vanmiddag onze aandacht een ogenblik moeten hebben. Het lichaam zal tot stof vergaan. En dan? Is dat het einde? Is dat de toekomstverwachting voor het lichaam? Voor het lichaam dat God geschapen heeft? Dat God in de beginne goed geschapen had? Is dat de verwachting? Nee, de Bijbel is er heel eerlijk over. Het lichaam zal inderdaad tot stof vergaan. En dat moet u en mij vanmiddag diep verootmoedigen. We zijn slechts vlees, zegt de Bijbel. En dat woord vlees, dat geeft aan de mens in zijn vergankelijkheid. In de broosheid van zijn bestaan. En toch valt er vanmiddag troostlicht over het sterven van een kind van God. En ook over wat er gebeurt met het lichaam. Want al is het dan zo dat dat lichaam vergaat tot stof. God zal over dat stof waken. Het verdwijnt met eerbied gesproken niet uit zijn oog. Ook al verdwijnt het naar ons besef totaal en wordt er op een bepaald moment niets meer van teruggevonden. Maar Christus waakt over het stof van al de zijnen, van al zijn gelovigen. En op de grote dag der dagen, als de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, dan komt Hij terug, zo staat er in 1 Thessalonicenzen 4, met een geroep. En dan staat er in de grondtaal een woord dat letterlijk betekent een bevelwoord. Het bevel van een, met eerbied gesproken, dat is het beeld van een commandant, van een officier in het leger. Die een bevel roept en dat moet gehoorzaamd worden. Als Christus komt op de wolken van de hemel, komt Hij met een geroep, met een bevelwoord, met een heilig commando. En dat bevelwoord van Hem, dat strekt hiertoe dat alle gestorvenen uit het graf worden opgewekt. En niet alleen uit het graf worden opgewekt, maar ook de zee zal haar doden geven. En degenen die tot as verbrand werden, ze zullen weer lichamelijk opgewekt worden. Het wonder van de opstanding der doden, de opstanding des vlezes, die wij iedere zondag belijden met de kerk der eeuwen. En waarvan onze catechismus hier zegt, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zal worden. Dat is een onvoorstelbare gedachte, zegt u. Dat is het ook. Dat is een gedachte waarvan zomaar kan gelden dat wij de twijfel in ons binnenste kunnen boven voelen komen. En toch zou voor de Heere gemeente iets te wonderlijk zijn. Zou Hij die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, de doden niet kunnen opwekken, lichamelijk kunnen opwekken uit het stof? Denk aan een boekje dat betrekkelijk aan het begin van de kerkgeschiedenis is verschenen over de opstanding van de doden. Het is eigenlijk het eerste boekje in de geschiedenis van de kerk dat aan dat onderwerp gewijd is. Geschreven door een zekere Athenagoras. En als Athenagoras, een christen zo in de tweede eeuw levend in Athene, het leerstuk van de wederopstanding uit de doden moet verdedigen, de lichamelijke opstanding moet verdedigen, dan wijst hij allereerst op de almacht van God. Hoe wonderlijk deze dingen ook klinken in onze oren, hoe moeilijk ze ook voorstelbaar zijn voor ons menselijke verstand, maar zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Die God die alle dingen kan, zou Hij de doden niet kunnen opwekken? En dan wijst Athenagoras ook op de alwetendheid van God. En dan zegt hij het, Als God nu alle dingen volmaakt weet, dan weet hij ook precies hoe ieder mens eruit gezien heeft. Dan weet hij precies hoe de samenstelling van het lichaam was. Dan weet hij precies, om het maar heel gewoon te zeggen, hoe het gezicht van iemand eruit zag. En in zijn alwetendheid zal de God van de levenden de doden opwekken. En terugbrengen, lichamelijk opwekken uit de dood. En dan noemt Athenagoras alsnog een eigenschap van God. Niet alleen de almacht, niet alleen de alwetendheid, maar ook de rechtvaardigheid. En dat geeft aan wat hij schrijft een hele ernstige klank. Dan zegt hij, als de mens nu jarenlang heeft geleefd in een lichaam. Als een mens nu heeft gezondigd in het lichaam, zou het niet rechtvaardig zijn dat God de mens ook in zijn lichaam ter verantwoording zou roepen. Ten oordeel zou dagen. Wij zullen, gemeente, voor Gods aangezicht gesteld worden en geoordeeld worden op de grote dag der dagen, als we lichamelijk voor God staan. En dan zal de Heer het vragen aan u en mij. Ik gaf u ogen en wat hebt u met uw ogen gedaan? Ik gaf u handen en wat hebt u met uw handen gedaan? Ik gaf u voeten en wat hebt u met uw voeten gedaan? Ik gaf u een lichaam en wat hebt u in uw lichaam gedaan? God zal de doden lichamelijk opwekken. Dat geeft zo'n heel ernstige klank aan het leerstuk dat vanmiddag onze aandacht vraagt. Wij zullen, zoals de apostel Paulus het schrijft, in ons lichaam moeten wegdragen voor Gods rechterstoel wat door het lichaam geschied is. En als dat gepreekt wordt, dan is het op dat zondaren die nu nog voor eigen rekening leven en ze zouden vanmiddag hier in de kerk kunnen zitten. Ook onder de ruim 30 die er vanmiddag dan onder ons zijn. Mensen die onverzoend voortreizen op dit moment naar de rechterstoel van God. Mensen die niet recht staan tegenover God. Mensen die in het lichaam hebben gezondigd en die de zaligheid nog niet hebben gevonden in die ene naam onder de hemel gegeven. O, dan wil de Heere deze ernstige stof vanmiddag nog laten preken om u, om jou wakker te schudden. En dat geldt ook als je thuis op de bank zit of aan tafel zit, als u meeluistert. Als u op dit moment de dienst zo volgt, als u nog onbekeerd voortleeft, onderweg naar Gods rechterstoel, met het lichaam dat God u gaf, met de ziel die God u gaf, maar eenmaal zult u met die ziel en met dat lichaam voor God gesteld worden. En wat zult u dan antwoorden als de Heer het aan u vraagt? Jonge mensen, als de Heer het aan jullie zal vragen. Wat heb je gedaan met dat lichaam dat ik je gaf als de grote schepper? O, wat is het dan nodig, gemeente, om in dit leven, om in het heden van de genade, voor God als rechter te mogen leren buigen? En om te doen wat Job ergens schrijft en zegt, ik zal mijn rechter om genade bidden. Dat kan nu nog wel. Ik zal mijn rechter om genade bidden. Dat kan straks op die grote dag der dagen niet meer. Dan zullen de mensen wel roepen, heuvelen val op ons, bergen bedek ons. Want de grote dag van de toorn van het Lam is gekomen en wie zal bestaan kunnen voor zijn toorn? Maar dan is er geen genade meer. Nu, heden, indien gij zijn stem hoort, ook die waarschuwende, dringende stem, verhard uw hart toch niet. Bid toch uw rechter nog om genade in het licht van datgene wat we vanmiddag overdenken. De wederopstanding des vleeses. Want wie we ook zijn. En wat we misschien ook in ons leven overboord zouden willen zetten. En wat we ook wel als niet waar zouden willen wensen. We zullen elkaar allemaal een keer ontmoeten voor de grote troon van Christus als rechter. En zullen we dan voor hem kunnen verschijnen, zal ons lied hier op aarde door genade mogen zijn wat we eerst willen gaan zingen. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Vers 13 van Psalm 73. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses, dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal worden opgenomen, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zal worden. Iemand die daar heel diep in het Oude Testament al een heel heldere en een krachtige belijdenis over heeft laten horen, is de grote leider Job. De man die niet alleen getroffen werd in zijn bedrijf, de man die niet alleen zijn kinderen verloor, de man die niet alleen begrip van zijn vrouw en van zijn vrienden kwijt was, maar ook de man die getroffen werd door een vreselijke ziekte. Zijn hele lichaam bedekt met zweren die een gloeiende pijn gaven. en waardoor een deel van zijn lichaam zo was aangetast dat hij niet meer door zijn vrienden herkend werd. De man die de dood als het ware al in zijn lichaam meedroeg. En dan staat er, we hebben het gelezen in Job 19, hoe Job neerzit in de as. Het kan zijn dat er bedoeld wordt op een ashoop. Dat is mogelijk. Maar het kan ook dat er bedoeld wordt, Job zat neer in de verootmoediging. Want in de as, in het stof op de grond gaan zitten, dat was in de wereld van het Oude Testament een teken van verootmoediging. Job zit neer op de grond en hij krabt zich met een potscherf. En dan breekt in Job 19, in die ontzaggelijk moeilijke omstandigheden, het geloof door Gods genade door. Zoals op een donkere dag, als de lucht bedekt is met donkere en zwarte wolken, in één keer de wolken gaan wijken en het zonlicht zijn stralen werpt op de aarde. De genade van het geloof brak door in het hart en in de ziel van Job. En dan stijgt het geloof van Job door genade tot grote hoogte. En dan zegt Job het, wat we gelezen hebben in die indrukwekkende woorden in Job 19. Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven werden, och, of ze in een boek ook werden ingetekend, dat ze met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouden werden. Wat Job gaat zeggen, hij zegt er van tevoren van, het mocht wel in de rotsen uitgehakt worden. En datgene wat in de rotsen uitgehouwen is, dat mocht wel met lood opgevuld worden. Want de belijdenis die ik nu ga uitspreken, mag gaan uitspreken omdat God me die belijdenis geeft, is de belijdenis die triomfeert tegen de werkelijkheid van ziekte. En tegen de werkelijkheid van dood en graf. En wat zegt Job dan? Ja, dan weet Job wel dat hij zelf zou gaan sterven. Dat is menselijk gesproken zijn verwachting. Dan weet Job wel dat dat moe gestreden lichaam van hem straks wordt gelegd in een graf. Dan weet hij op ook gemeente, en ik moet u dat vanmiddag zeggen, omdat het woord dat in alle eerlijkheid zegt, maar dan weet hij op ook dat zijn lichaam uiteindelijk tot stof zal vergaan, wanneer ze na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zegt hij. En we huiveren onwillekeurig. Maar tegenover die werkelijkheid van de vergankelijkheid en van de dood en van het graf en van het lijden en van de ziekte mag Job roemen in zijn verlosser die leeft. Ik weet, mijn verlosser leeft. En voor die verlosser geldt, zegt Job, hij zal de laatste over het stof opstaan. U mag dat ook zo lezen. Hij zal als laatste, als de grote beslisser met eerbied gesproken, over mijn stof opstaan. Als er voor het oog niets meer van me over is. Dat bedoelt Job. Als ik helemaal tot stof vergaan ben. Als iedereen me vergeten is. Dan zal er toch een dag aanbreken dat Christus zijn voet op de aarde zet. Dat hij zijn voet op de aarde zet waar mijn stof rust. En hij heeft gewaakt al die eeuwen over mijn stof. En dan zal hij dat stof opwekken. Dan zal hij in zijn almacht en in zijn alwetendheid mij lichamelijk laten verrijzen. En dan, zegt Job, dan zal ik vanuit mijn vlees God aanschouwen. Dan zullen de ogen die ik van God ontvangen heb, hem kunnen zien. En dan zegt hij op er nog meer bij, de welke ik voor mij aanschouwen zal. Dat betekent, ik zal hem niet alleen maar zien zoals alle mensen hem zullen zien. Maar ik zal hem zien als degene die mijn God wilde worden. Voor mij. Als degene die voor mij zijn zoon naar deze aarde zou gaan zenden. Als degene die voor mij de zaligheid heeft laten verwerven en heeft willen toepassen aan mijn hart. Ik zal God aanschouwen die ik voor mij zien zal en niet een vreemde. De God die ik dan zien zal, zegt hij op, zal voor mij geen vreemde zijn. Het zal de God zijn die de God van mijn leven is geworden. En dat heeft Job er gemeente op dat moment bovenuit getild. Zijn ziekte bleef zijn ziekte. Menselijk gesproken heeft hij op dat moment geen uitzicht gehad op beterschap. Job heeft echt gedacht, aan deze ziekte zal ik sterven en straks wordt mijn lichaam in het graf gelegd. En dat is uiteindelijk veel later dan Job heeft gedacht, maar toch gebeurd. Maar onder die omstandigheden wordt Job door de Heere uitgetild boven alle ellende. En ziet hij door het geloof op Christus die zijn stof zal opwekken. En dat is voor Job, let u daarop, dat is voor Job geen reden tot vrees meer geweest op dit moment. Want Job zegt, mijn verlosser leeft. Kijk, de opstanding uit de doden en de opwekking van onze lichamen bevat een heel ernstige kant. Wij moeten allemaal voor God verschijnen. Om weg te dragen wat er door het lichaam geschied is. Maar het is voor Gods kind ook nadrukkelijk reden tot troost. In de afbraak van het lichaam. Als er onder degenen die de Heere mogen vrezen ook zijn van wie het lichaam op dit moment afgebroken wordt. Maar na de dood is ook dat leven u bereid. En er zal een dag aanbreken dat hij zijn voet op de aarde zet en dat hij u zal opwekken in heerlijkheid. En dan zullen uw ogen hem zien en geen vreemde. Als lied van Job. Dat is de troost van Job. Wat troost u de wederopstanding des vleeses? Dit. Dat ik dan zou worden opgewekt. En dat ik, zoals de catechismus het zegt, gelijkvormig word aan het heerlijk lichaam van Christus. En wat betekent dat? Dat Gods kind op de dag van de wederopstanding een lichaam krijgt dat niet meer zwak zal zijn. Dat nooit meer zal sterven. Dat nooit meer aan vergankelijkheid onderhevig is. Maar dat voorgoed de Heere mag eren en mag loven. En dan, gemeente, krijgt God zijn schepsel pas echt en voorgoed terug. De Heere werkt, dat zeggen wij wel eens vaker tegen elkaar, en dat moeten we ook nooit vergeten. De Heere werkt altijd aan op zijn eigen eer. Maar de Heere heeft de mens geschapen met een ziel en met een lichaam. En nu doet de Heere zoveel moeite onder de prediking van het evangelie om de zielen van zondaren te behouden. En wij zeggen het heel vaak tegen elkaar, ziel behouden is alles behouden. Maar de Heere werkt uiteindelijk aan op die grote dag, dat daar een volk zal staan, dat hem niet alleen met hun ziel zal loven, maar ook met hun lichaam in volkomenheid en in heerlijkheid. Daar zullen zij Gods knechten en hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. En daar zal er nooit meer iets van zonde tussen zitten. Daar zullen Gods kinderen ook nooit meer gehinderd worden door lichamelijke gebreken. Daar zal de pijn weg zijn. Daar zal dat vergeten waar u zo'n last van kunt hebben weg zijn. Daar zal datgene wat u nu nog zo hinderen kan, allemaal weggenomen zijn. Daar zult u hem mogen zien en verzadigd worden met zijn goddelijk beeld. Gemeente, dat is toekomst. De toekomst die deze wereld ons lichaam voorspiegelt, is geen toekomst. De wereld is, en ik zeg dat niet om ons boven de wereld te stellen, maar de wereld en wij van nature zijn bezig om ons lichaam zo lang mogelijk op te poetsen en zo lang mogelijk op te knappen, zodat het de vergankelijkheid nog maar een poosje uit de greep blijft. En we tuigen alles nog wat extra op en we hebben er een hele cultus omheen gemaakt, een lichaamscultus. Maar wat we ook doen, gemeente, en ik zeg niet dat we niet voor ons lichaam mogen zorgen. Zeker wel. Zeker wel, dat is ook een stukje verantwoordelijkheid. Maar wat we ook doen, ons lichaam zal een keer in het graf gelegd moeten worden. Ik zeg dat niet om vanmiddag te somberen. Ik zeg dat niet om mensen in somberheid of depressie neer te laten zinken, maar ik zeg dat wel omdat het het eerlijke woord van God is. Een echte toekomst is er alleen wanneer u met ziel en lichaam gekocht wordt door Christus. Mag ik de preek deze middag laten uitlopen opnieuw op hem? Want u vraagt zich misschien af, hoe kon Job dat nu zeggen? Dat hij vanuit zijn vlees God zou aanschouwen en dat zijn ogen God zouden zien en niet een vreemde. En dat hij daarnaar verlangt, zo zegt hij het aan het slot van die indrukwekkende woorden. Mijn nieren, dat is in de taal van de Bijbel een uitdrukking voor het diepste innerlijk. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Wij zouden zeggen, ik verlang daar met heel mijn hart, met heel mijn binnenste naar, om hem te mogen zien. Maar Job, God is toch rechtvaardig? God ziet de zonde toch niet door de vingers? Hoe kunt u voor God verschijnen? Ik weet, en daar komt het, mijn verlosser leeft. Dat was het geheim. Mijn verlosser leeft. In het Hebreeuws staat er eigenlijk mijn goel, mijn losser. Dat wil zeggen, degene die zich over mijn verloren zaak heeft ontfermd. Degene die mijn schulden op zich heeft genomen. Degene die het verloren bezit voor mij heeft teruggekocht. Degene uit mijn naaste familie. Dat is precies hetzelfde beeld als wat u tegenkomt in het kleine Bijbelboekje Rut. Boas, de losser van Rut. Dan staat er in het Hebreeuws de goel, de losser. Hier vertaald in Job 19 met de verlosser. Maar het is precies hetzelfde woord. Mijn losser leeft. Daar ligt gemeente het evangelie vanmiddag. In die naam. Mijn losser, mijn verlosser, dat was het geheim van Job's leven. Job had in zichzelf, als u vanuit dat woord wat met mij meedenkt en meepreekt, Job had in zichzelf alleen maar schuld, alleen maar armoe, alleen maar een verloren zaak, alleen maar een verloren erfenis. Maar Job had ook met eerbied gesproken een bloedverwant. Iemand die de broederen in alles gelijk geworden is. Iemand die vanuit de hoge hemel neerdaalde en mens wilde worden. De Heer Jezus Christus, die gekomen is om te lossen. En als ik hem vanmiddag mag preken, mag ik hem preken als de grote losser. Die vanmiddag vanuit de prediking van het evangelie zondaren vraagt. Hebt u een verloren zaak? Hebt u armoede? Hebt u schuld? Hebt u een verloren erfenis? Waar zit de man? Waar zit de vrouw? Hier in de kerk of thuis? Waar zit de jongen of dat meisje? Let op, Christus als de grote losser vraagt niet naar uw rijkdom, maar hij vraagt naar uw armoede. Christus vraagt met eerbied gesproken niet naar uw prestaties, maar naar uw schulden. Christus vraagt niet naar hoe goed u het ervan afgebracht hebt, maar Christus vraagt naar ellendigen. Ook vanmiddag kan het evangelie, gemeente, ruimer klinken dan in die naam van de losser. Christus vraagt vanmiddag of er zondaren zijn die een verloren zaak hebben, die niets anders hebben dan schulden. En hij strekt in het evangelie als de grote goëel, als de grote losser zijn handen uit naar zondaren. En hij zegt, geef mij toch wat? Uw verloren zaak. Geef mij toch uw verloren zaak. Ik wil de losser zijn. O gemeente, buiten hem is er geen zaligheid. Buiten hem is er geen toekomstverwachting. Buiten hem voortleven is het allergevaarlijkste wat je kunt doen als je 17 bent of 25 of 34 of noemt u maar op. Buiten hem voortleven, dat is wankelen op de rand van de eeuwige verlorenheid. En als God het niet verhoedt, dus straks invallen. Buiten deze losser is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar in hem is het leven. Hij is de losser. En hij roept nog. Hij nodigt nog. Hij ontfermt zich nog in het heden van de genade over arme stervelingen op weg naar de dood. Met een ziel die nooit sterft en met een lichaam dat zo broos en zo vergankelijk is, dat er maar iets hoeft te gebeuren en we zijn er niet meer, lichamelijk. Hij kwam naar deze aarde, de grote losser, om zondaren zalig te maken, om ze straks met ziel en lichaam te stellen voor het aangezicht van zijn vader. En dan zullen ze zingen, niet alleen met hun ziel. Dat is op dit moment nog zo voor de triomferende kerk in de hemel. Job zingt met zijn ziel al honderden jaren lang de lof van de Heere in de hemel en heel Gods triomferende kerk. Maar dan zullen ze Gods lof ook zingen met hun mond. Met die mond, kind van God, waar u hier op aarde ook nog zo vaak mee zondigt. Dan zult u uw handen uitbreiden in lof tot de Heere en in volkomenheid. Die handen waar u op aarde nog zo vaak de Heere mee hebt bedroefd. En wat moet het tot verdriet en tot bitterheid zijn. En wat moet het tot het beleiden van uw schuld brengen. Maar daar zal het in volmaaktheid zijn, mijn God. U zal ik eeuwig loven. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. Daar wordt uw mond ook nooit meer moe van zingen. daar zult u zich voor eeuwig in God mogen verblijden. Wat troost u de wederopstanding des vleeses? Dit. En als u die troost nog niet kent, zoek toch een plaats aan de voeten van die losser die nog uitgaat om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u zelf dit woord willen toepassen aan onze harten? U bent de grote losser die het verlorene zoekt, die zich over de verloren zaak van zondaren wil ontfermen. Heere, laat het ons maar zien door het ontdekkende werk van uw geest. Hoe verloren wij zijn van nature. En maakt u het maar zoveel nood dat we het buiten die enige naam, die grote losser, niet meer kunnen houden. En dat we het gaan uitroepen, geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heiligt u dit woord aan ons hart. Maakt u het krachtig door de werking van uw geest. Vergeef al het zondige. Geeft u volgende week zondag wat nodig is aan onze vriend en broeder die de gemeente dan hoopt te dienen. En bewaar ons in deze tijd. En sterk allen die werkzaam zijn in de verpleging en in de ziekenhuizen of op welke plaats in de zorg dan ook. We vragen het alles om Christus wil alleen. Amen. Psalm 45, het zevende vers, is onze slotzang. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning. Zo treedt zij voort met al de maagdenstoet die haar verzelt, u vrolijk tegemoet. Zij zullen blij, geleid met lofgezangen, de vreugde voeden die afstraalt van haar wangen, tot zij daar elk gewaagd van haar lof ter bruiloft treen in het koninklijke hof. Ontvang hier in de kerk en thuis in uw woningen met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.